أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Wij gaan verder met onze serie Oog in Oog met de Waarheid. En deze les, in dit seminar, gaan we beginnen met een nieuw onderwerp. Namelijk de hoekstenen van de profetologie. Profetologie, dus Nubuwa, de studie van de Nubuwa. We hebben een grote literatuur over deze thematiek. Een enorme literatuur. Meestal worden deze boeken ook betiteld met Dala'il al-Nubuwa, dus de bewijzen van het profeetschap, van de profeetschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja, de profetologie, met dat woord kunnen we eigenlijk die hele thematiek samenvatten. En in dit nieuwe onderwerp ga ik een nieuw boek, een meesterwerk, als leidraad nemen voor mezelf, inshallah ta'ala. Dit zal vast en zeker ook wel een aantal delen worden, dit onderwerp. In het vorige onderwerp hebben we gesproken over de Koran, zoals jullie weten. De oorsprong van de Koran. Heel belangrijk. Het vormt eigenlijk ook een soort basis voor dit nieuwe onderwerp. Ze overlappen elkaar erg veel. Maar het zijn toch wel verschillende onderwerpen. En dit onderwerp gaat voornamelijk over de waarachtigheid van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar ook in deze lessen gaat het onderwerp over, met betrekking tot de Koran, sowieso aan bod komen. Goed, we gaan het boek Irtiyahul Uqul ila Risalati Rasul sallallahu alayhi wa sallam gaan we behandelen. Dit boek is van Sheikh Mohammed Saleh Al-Ghursi. Al-Allama Sheikh Saleh Al-Ghursi. Ja, de Arabieren denken het moet Ghursi zijn. Niet Ghursi, maar het is een verbastering. Ghursi, eigenlijk is Ghursi, klopt. En je zegt, in Arabisch, je zegt niet Ghursi. Betekent kweker in het Turks. Daarom, in het Turks is zijn achternaam Ekinci. Mohammed Saleh Ekinci. Mullah Mohammed Saleh Ekinci. Ekinci betekent kweker, yani. Ghursi. Maar het is zo verbasterd. Daarom hij wordt Ghursi genoemd. Dus het is geen fout, zo wordt hij genoemd. Ja, dat is zijn naam. Dus dat even voor de duidelijkheid. Deze grote sheikh, hij leeft nog, hafizahullah, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem bevoorrechten met een heilige leven en een gezond leven. De sheikh heeft met dit boek eigenlijk handvatten gegeven, in het bijzonder voor de jongeren. Dat zegt hij ook in zijn introductie. In het bijzonder voor de jongeren, maar in het algemeen voor iedereen natuurlijk. Maar in het bijzonder voor de jongeren die leergierig zijn en die op zoek zijn naar de waarheid. Voor hen heeft hij dit boek gecompileerd. Het is een vrij intensief boek, mashallah. Maar het belangrijkste kenmerk van het boek is dat het eigenlijk een tahdhib is. Een tahdhib, dus een soort omvorming. Een omvorming, een herlezing van een ander meesterwerk. Een klassiek, een klassieker eigenlijk. Namelijk Tathbitu Dala'il al-Nubuwwah. Zo heet dat meesterwerk. Het is een klassiek werk van Qadi Abdul Jabbar al-Hamadani. Qadi Abdul Jabbar is een bekende geleerde, Mu'tazili geleerde. Hij is van de vierde eeuw, dus echt een klassieke geleerde is hij. Grote Mu'tazili geleerde, maar ook een mutakallim. De Mu'tazili secte, die heeft inderdaad echt de grote geleerde gehad. Die op het gebied van kalam, van theologie en filosofie. grote meesterwerken hebben achtergelaten. Hoewel ze natuurlijk ook afwijkende opinies hebben. Maar de sheikh heeft natuurlijk daarmee rekening gehouden. En zijn sectarische opvattingen, die heeft hij weggelaten uit het boek. Dat is ook tahzib. Het is geen ikhtisar, dus hij heeft zijn boek niet samengevat. Sheikh Ghursi heeft zijn boek niet samengevat. Want samenvatten betekent, je houdt je aan de basis van het boek. Maar hij heeft tahzib gedaan. En tahzib betekent, je mag ook dingen weghalen, dingen toevoegen. Dus dat is wat de sheikh ook echt heeft gedaan. Hij heeft zijn sectarische opvattingen van Qadi Abdul Jabbar heeft hij weggelaten. Maar het is echt een meesterwerk, dat boek van Qadi Abdul Jabbar. En dat het ook nog is herlezen en herschreven door zo'n grote sheikh van deze tijd, Sheikh Saleh Al-Ghursi. En geüpdate eigenlijk ook, hè? Geüpdate, want hij heeft ook nieuwe onderwerpen erin toegevoegd, die eigenlijk een antwoord vormen op de nieuw gerezen vragen. Vraagstukken van deze tijd of bezwaren van deze tijd tegenover de profetologie. Dus hij heeft dat ook allemaal aan de kaak gesteld. En dat maakt het boek, ja, dit boek maakt hij daarom zeer aantrekkelijk en leerzaam. Omdat het simpelweg door twee grote meesters tot stand is gekomen. Persoonlijk toon ik daar altijd veel belangstelling voor. Klassiekers die worden herlezen en eventueel herschreven door hedendaagse grootgeleerden. Dus voor degene die de Arabische taal machtig zijn, adviseer ik ook om dat soort werken in het bijzonder ook te bestuderen. Als je daartoe in staat bent natuurlijk. En anders heb je zulke lessen. Daarom doen we ook dit soort seminars. Doen we ook voor degene die niet veel kunnen lezen of daar geen tijd voor hebben. Die liever willen luisteren. Want studeren is een ding op zich. Het is lastig. Niet iedereen kan urenlang een bepaald boek gaan bestuderen, lange teksten gaan bestuderen, onderzoeken gaan doen. Zie, dus daarom doen wij dit soort lessen voor degene die gewoon willen luisteren, luisterend willen leren en alles voorgekauwd willen hebben. Zie, het is gewoon een afgebakend brok eigenlijk, deze lessen. Er worden diverse literatuur, natuurlijk, ik gebruik ook andere literatuur, niet alleen dit boek. Dit vormt wel een soort handboek voor mij, voor dit onderwerp. Maar ik raadpleeg natuurlijk ook andere boeken, diverse boeken. En maak ik voor jullie een bereide maaltijd. Hè, denk aan een gerecht waarin heel veel kruiden en stoffen, voedselsoorten in zitten. Dat wordt voor jullie bereid en onder je neus voorgeschoteld. Zie, en dat is een grote gunst, alhamdulillah. Ja, en in het bijzonder in Nederland. Ze zeggen bijvoorbeeld ook tegen mij, waarom doe je geen les in het Arabisch of in het Engels? Ja, je hebt ze genoeg. Als je kijkt in het Arabisch, zelfs in het Arabisch, je hebt hele grote geleerden. Ja, nee. Snap je? Dus wie ben ik om dan een toegevoegde waarde te worden daarvoor? In het Arabisch heb je zulke grote geleerden, alhamdulillah. Wijd en zijd heb je nu ook video's, online lessen, genoeg mogelijkheden. Engels, hetzelfde verhaal. Zie, dus daarom zie ik die behoefte niet om in die talen, of in het Turks bijvoorbeeld. Vragen ze ook wel eens. Maar is het niet nodig? Waarom? Er is genoeg stof, genoeg materiaal in die talen. Maar het probleem juist is Nederlands. In het Nederlands is er helaas, ja, en ik kijk naar deze seminars, bijvoorbeeld ook onze andere lessen, lezingen, maar kijk naar deze seminars, subhanallah. Ja, nee, je kan een gelijke ervan bijna niet vinden. Het zijn zulke zeldzame stof, zeldzame lesstoffen. Hele zeldzame materialen zijn dit, ja. Je kan niet zomaar vinden ergens. Zie, ook niet op schrift, heel moeilijk. Ja, je kan ook niet schriftelijk vinden. Als ik tegen jou zeg, kies die literatuur of kies die literatuur. Je hebt wel, maar hele basale literatuur heb je wel. Maar zo uitgebreid, uitvoerig en diepgaand kan je bijna niet vinden. Ik zeg niet, er is niet. Er is vast wel, maar je kan bijna niet vinden. Ah, zijn er geen mensen in Nederland die dat kunnen doen? Natuurlijk wel. Er zijn genoeg mensen, alhamdulillah. Maar ja, iedereen heeft zijn bezigheden. Mensen geven les en niet iedereen prefereert online lessen. En sommige mensen, die ken ik ook wel persoonlijk, die bijvoorbeeld niet in beeld willen. Zie je? Wat we ook respecteren. Natuurlijk, dat is ook een keuze die je maakt. Ja, sommige mensen die willen niet in beeld. Snap je? Dus online lessen, seminars of lezingen, die hebben zulke problemen. Ja, ze hebben bijproducten. Je komt in beeld. Je hebt geen grip op je publiek. Zie, want als je gewoon fysieke lessen geeft, dan heb je die mensen heb je voor je. En je kan hun leercurve kan je in de gaten houden. Je kan ze toetsen, je kan ze testen. Dat zorgt ervoor dat jouw les, jouw onderwijs, dat dat vruchtbaarder wordt. Hè, en overzichtelijker wordt. Maar goed, persoonlijk vind ik dat dit in ieder geval wel noodzakelijk is, ook al heeft het zijn bijproducten. Zoals professor Lassem ook heeft gezegd, kennis moet je niet geven aan mensen die het niet waardig zijn. Dat is net alsof je gouden ketting om de hals van een varken plaatst. Zo zijn er overleveringen. Dus dat is inderdaad zo. Ja, de kennis, dit soort kennis is heel waardevol. Dit zijn parels die worden gewoon gegeven, worden uitgegeven, zonder enige tegenprijs van die mensen. Natuurlijk, we verwachten onze beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Ons doel is de islam uitleggen, verkondigen, verdedigen. Dat is ons doel. Anders maakt niet uit wat heeft Jan gezegd, wat heeft Piet gezegd, wat zegt Ahmed, wat zegt Mohammed. Is onze interesse niet. Iedereen kan zeggen wat hij wil. Voor ons gaat het erom dat in ieder geval dit soort onderwerpen duidelijk worden uitgelegd. Kijk, ik ga niet bijvoorbeeld tafsirles of hadisles geven. En waarom niet? Omdat dat is iets voor ingewijden. Dat is voor mensen die willen serieus studeren. En dat kan ook in de hoek van een madrasa of van een moskee. Gebeurt dat ook. Zie je? En zo hoort dat ook. Maar dit soort onderwerpen die de massa's aangaat. Die de hele gemeenschap, de hele mensheid aangaat, dit soort onderwerpen. Persoonlijk ben ik van mening dat die wel, dat die in ieder geval ook online beschikbaar moeten zijn. En in het bijzonder, in ons geval voor het Nederlands, is dat zeker een grote noodzaak, een grote behoefte, die wij, alhamdulillah, vervullen. Althans, wij zijn begunstigd met zoiets. Alhamdulillah, dat is een grote gunst van Allah. Dat zien wij als een eer waarmee Allah subhanahu wa ta'ala ons begunstigt. Daarom waardeer deze lessen, neem het goed tot je, neem het serieus. Er wordt hier echt serieuze stof wordt behandeld. Maar houd er ook rekening mee dat dus de voorgaande seminars, dat die allemaal een soort van muqaddimat, dus voorkennis, achtergrondkennis en basis vormt voor de seminars die hierna, dus die vanaf nu komen. Dus zorg ervoor dat je ook die seminars goed volgt. Zoals we hebben gezegd, het boek, die klassieker van Qadi Abdul Jabbar, is echt een meesterwerk. En dat zeggen we niet zomaar natuurlijk. Ja, ik trek er niks van aan dat het een Mu'tazili-geleerde was. Dat doet er even niet toe. Het gaat even om het werk. Het gaat niet om alle opvattingen, alle opinies van Qadi Abdul Jabbar. Maar het gaat om dat meesterwerk van hem. Tathbit Dalail Nubuwa. Ja, er is hier veel over geschreven. Ibn Nu'aym al-Isfahani heeft ook hier een boek over geschreven. Imam al-Bayhaqi heeft hierover een boek. Groter zelfs. Veel. En die van Qadi Abdul Jabbar is ook geëditeerd, is uitgegeven. In twee delen. Die van Imam Bayhaqi Dalail Nubuwa is veel groter. Bevat veel meer bewijs, veel meer overleveringen. Zie je? Maar in het bijzonder dat meesterwerk, die klassieker van Qadi Abdul Jabbar, bevat ook veel rationele bewijzen. Voornamelijk rationele bewijzen, voornamelijk Koranische bewijzen. Ja, hij heeft heel weinig uit de sunna, uit de profetische traditie, uit de overleveringen, heeft hij heel weinig genoemd. Hij heeft zich voornamelijk gebaseerd op de ratio en de Koran. Dat maakt zijn boek ook een meesterwerk. Daarom geleerden zeggen, die prijzen heel erg, dat boek van hem. En dat is ook de reden dat Sheikh Saleh Al-Ghursi, dat hij voor dit boek heeft gekozen en heeft omgevormd naar de taal van deze tijd, zodat het dient als een antwoord op de vragen en behoeftes van deze tijd. Kijk maar, grote geleerden die hebben, Ibn Taymiyyah heeft zijn boek geprezen, Tesbit Dalail al-Nubuwwah van Qadi Abdul Jabbar. Ibn Taymiyyah heeft dat geprezen, zegt Sheikh Saleh Al-Ghursi. Imam Zahabi, Ibn Kathir, Ibn al-Ammad. En heel veel andere geleerden die hebben hem geprezen, zegt hij. En zelfs Allama Muhammad Zayd al-Kawthari, rahimahullah, grote imam van de afgelopen eeuw, yani. Een eeuw terug heeft hij geleefd. Zie je? En dat waren de achterblijfselen van het Ottomaanse Rijk, hè? Dit zijn grote geleerden, grote mensen. Zelfs over hem wordt gezegd, over Zayd al-Kawthari wordt gezegd, rahimahullah. Dat hij een gelijke was van Ibn Hajar al-Asqalani. Jullie weten Ibn Hajar al-Asqalani, hij heeft sharh uitleg geschreven op Sahih Bukhari. Dat is een grote uitleg, Fathul Bari. Hij heeft daar jaren over gedaan, daarna heeft hij een groot feest gegeven, een groot festival in Egypte. Hadden ze een groot festival gegeven toen die uitleg van hem klaar was. Ja, een grote imam is deze man. Ibn Hajar al-Asqalani. Sheikh al-Hadith. Hij is in Ulum al-Hadith, hij is de pilaar, hij is de spil. Zie je, wij kijken naar hem. Als hij iets zegt, als hij A zegt, dan is dat het. In Ulum al-Hadith, als hij A zegt, dan is het A. Als zegt de rest B, als hij A zegt, is het A. En zo'n grote geleerde, wil ik dus zeggen. Hij is zo'n grote geleerde, zo'n cruciale actor in de hadithwetenschappen. En over Zayd al-Kawthari wordt dus gezegd, natuurlijk Ibn Hajar al-Asqalani is eeuwen terug. Hij is veel vroeger, eerder gekomen. Zayd al-Kawthari is nog een eeuw terug, heeft hij geleefd. Misschien iets langer dan. Over hem wordt dus gezegd dat hij in kennis op zijn niveau was ongeveer. Ja, zo'n geleerde, hij heeft Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, heeft hij opgeleid. Zayd al-Kawthari is de leraar van Abdul Fattah Abu Ghudda. En Abdul Fattah Abu Ghudda, ja, waar je nu ook in de wereld kijkt naar grote hadithgeleerden, ze hebben ooit wel, hebben ze wel bij hem in de lessen gezeten, bij hem in de kringen, kenniskringen hebben ze gezeten. Ja, ze zijn allemaal kleinkinderen van hem in kennis, als je nu kijkt naar de hadithgeleerden in de wereld. Begrijp je wat ik bedoel dus? Heb je nu begrepen hoe groot geleerde Zayd al-Kawthari is? Ja, een grote mutakallim, faqih. Ja, in de fiqh, hij is ook. Kijk naar zijn maqalat bijvoorbeeld, maqalat al-Kawthari, dat zijn allemaal artikelen van hem die hij geschreven heeft. Subhanallah, hij is echt een polymath. En hij heeft zoveel kennis over alle wetenschapsdisciplines. Subhanallah, grote geleerde. Hij is ook grote asceet, zahid. Zijn naam is ook zahid, maar hij is ook echt zahid. En hij is soefi, grote soefi. Hij is zahid, vrome persoon. En deze mensen zijn grote mensen, zijn dit. Subhanallah, echte grote mensen, prijzenswaardige mensen zijn het. Rahimahullah. En hij heeft heel veel boeken geschreven. Heel veel boeken heeft hij tahkik gedaan, geëditeerd. Zie je? Ja, echt heel veel. Onwijs veel. Maar ook heel veel vraagstukken, kritiek, want dat is precies het keerpunt, hè? Einde van het Ottomaanse Rijk. Reformisten zijn verschenen in Egypte, daar. Hij werd ook van zijn land werd hij verbannen door de jonge Turken. Hij moest vluchten uit het Ottomaanse Rijk, uit Turkije. Hij ging weg naar Egypte, ging hij vluchten samen met Sheikh Mustafa Sabri Pasha en anderen. Allemaal grote geleerders. Maar kijk, in het lot zit altijd een wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze werden verbannen door jonge Turken, gingen ze vluchten. Maar in Egypte was grote reformbeweging. Grote reform was daar gestart tegen de islam. Feminisme kwam op, weet ik veel wat allemaal. Allemaal bewegingen. modernistische bewegingen in de naam van de islam. Ze willen islam veranderen. Regels van islam willen ze veranderen. Islam wordt aangevallen. Islamische geschiedenis wordt aangevallen. Noem maar op. Geleerden zoals Abu Hanife. Mensen zeggen, Abu Hanife, hum rijal, nahnu rijal. Zij zijn ook mensen, wij zijn ook mensen. En zo zeiden ze. Abu Hanife was ook een man, ik ben ook een man. Zo zeiden die mensen in die tijd. Zogenaamde intellectuelen. Sommigen zeiden, Abu Hanife weet maar 20 hadith, 15 hadith, 17 hadith. Ja, en zulke gektes. Zulke achterlijke toestanden waren ontstaan in die tijd. En het bolwerk van dit soort opvattingen, en eigenlijk ook het startpunt van dit soort opvattingen, was waar? Dat was Egypte. Zie je? En dankzij deze grote geleerden, zoals Sheikh Mohammed Zayed al-Kawsari, Sheikh Mustafa Sabri Pasha, ja nee, daarom zeg ik toch, in het lot zit altijd een wijsheid. Dat zij daar naartoe werden verbannen, was dus voor een nobel doel, namelijk de islam verdedigen. En toen hebben ze de mouwen opgerold, deze geleerden, en ze hebben werken geschreven. Heel veel kritiek tegen de islam, bezwaar tegen de islam, aanvallen tegen de islam hebben ze verijdeld. Alles weerlegd, ontkracht. Alhamdulillah. Zie je? Deze grote imam, Sheikh Zayed al-Kawthari, hij zegt in zijn introductie op het boek Tabiin Kadhib al-Muftari. Is van Ibn Asakir, rahimahullah. Of gaat over Ash'ari Aqidah en imam Ash'ari enzovoort. Is een belangrijk goed boek. In de introductie op dat boek zegt Zayed al-Kawthari, rahimahullah, walam nara. Hij zegt, wij hebben niet gezien. Yani, wij kennen niet zoiets. Wat? Ma yuqaribu kitaba tathbiti dalail al-nubuwati. Een boek dat in de buurt komt, die een gelijkenis kan vormen voor het boek Tathbit Dalail al-Nubuwa van wie? Lil Qadi Abd al-Jabbar, van deze Mu'tazili geleerde. Hij zegt, wij kennen geen ander boek dat in de buurt kan komen van dit meesterwerk. In wat? Yani, qua wat? Fi quwwati al-hijaji wa husni al-siyaga. In de kracht van bewijsvoeringen, van bewijzen. Zie je? En in de opbouw, de manier waarop het boek is gestructureerd. De manier waarop de muallif, dus die Qadi Abd al-Jabbar, hoe hij zijn boek heeft opgebouwd. En de methode, de spreekmanier, al deze zaken, hij zegt die is heel mooi, is heel schoon, waterdicht, bewijsvoeringen zijn sterk. Hij zegt het is zo één boek. Daarom er is geen ander boek dat een gelijkenis vormt, wat dit betreft. En in wat nog meer? Fi daf'i shukuk al-mushakkikin, om die twijfels van de twijfelwekkers, om die te weerleggen. En de islam, de aqida van de islam te verdedigen. Want het is gaat nog eerder terug natuurlijk. Hè. Kijk, Qadi Abdul Jabbar is van 4e eeuw. Gaat al tot die tijd terug. Want in die tijd had je ook die moslim-intellectuelen. In die tijd. Zoals Al-Kindi, Al-Razi en dat soort mensen. Sommige van hun ontkenden het profeetschap. Zij zeiden, wij hebben dat niet nodig. En dat soort uitspraken. Daarom was in die tijd al zo een houding, een negatieve houding tegenover de profeetschap. Er werden twijfels opgewekt, waardoor Qadi Abdul Jabbar dit boek schreef. En imam Zayd al-Kawthari, hij zegt dus dat dit echt een meesterwerk is. En dat is ook de reden dat Sheikh Saleh al-Ghursi, hafizahullah, dat hij voor dit boek heeft gekozen. En hij verhaalt ook van de muhakkik van het boek. Dus de editor. Degene die Tesbit Dalail al-Nubuwa heeft uitgegeven. Die persoon, wie is dat? Het doctor Abdul Karim Uthman. Zo heet die persoon, die geleerde die dat boek had uitgegeven. Het originele werk. Hij zegt ook in de introductie op zijn editie, zegt hij, walhaq, en het is een toegegeven recht, yani de waarheid is, en dan nastati'u en na'udda hadha al-kitab al-awwala, من نوعه في موضوعه. Dat wij, yani wij zijn in staat, het is mogelijk om te zeggen, zegt hij, dat wij dit boek rekenen tot het eerste boek van zijn categorie. Yani van dit onderwerp. Eerste boek, dit is het eerste boek dat eigenlijk is uitgegeven op dit gebied. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَمَا وَقَعَ فِي أَيْدِينَا مَا يَفُوقُهُ أَوْ يَصِلُ إِلَى مَرْتَبَتِهِ. En wij weten ook niet dat er zo'n boek bestaat nu. Yani, wat nu in omloop is, zie je, dat er zo'n boek is in de markt, wat het overstijgt, wat dit boek overstijgt, of het niveau ervan bereikt. Yani, er is geen boek dat zo goed is. Yani, het is. Je hebt wel boeken, ik zei toch net, ik gaf net een aantal voorbeelden, maar wat hij bedoelt dus is, yani, van dit kaliber, van deze sterkte, met dit overtuigingsvermogen en sterke bewijzen en waterdichtheid, is het er niet, zegt hij. Begrijp je hoe dat is? Subhanallah. Zie je, en dat komt ook voornamelijk door het feit dat hij voornamelijk zijn bewijstechnieken en bewijsvoeringen heeft hij voornamelijk gebaseerd op de Koran en de rationele bewijzen. Zie je? Dat maakt het boek ook extra aantrekkelijk. Begrijp je hoe dat is? Is echt een zeer belangrijk boek dus. En Sheikh Saleh Al-Ghursi heeft het boek herschreven. Alhamdulillah. Met hele belangrijke informatie. Die hij heeft toegevoegd. Actuele informatie. Actuele onderwerpen. Want je hebt nu in deze tijd heb je heel veel mensen nu. Ja, nee, ik heb het niet over de leek, maar over zogenaamd gestudeerde mensen aan universiteiten, academici, intellectuelen, die in de naam van de islam. Ja, nee, zij nemen geen afstand van de islam. Dat is ook het grootste gevaar, hè? En het grootste gevaar is dat. Daarom Sheikh Ramadan al-Bouti in zijn boek Qadaya Sakhira. Geeft hij een mooi voorbeeld. Hij zegt, het bos, dat bestaat uit grote bomen. Dit is gewoon een uitdrukking, ja. Er kwam een bijl in het bos. En die bomen hebben tegenover die oudere bomen, die meer ervaring hebben, meer kennis en wijsheid hebben. Zij hebben gezegd tegen die jongere bomen, kijk, als een van jullie zijn boomstam niet opoffert om een handvat te worden voor die bijl, dan kan die bijl ons niet kappen. Kijk, subhanallah. Wat bedoelt hij hiermee? Ja, nou, hij bedoelt die fifth column. Je weet toch, fifth column? Dat zijn mensen die zitten in jou, maar ze werken voor buiten, niet voor jou. En ze werken niet voor jou. Ze doen wel alsof ze bij jou horen. Als je ogenschijnlijk horen ze ook bij jou. En schijnbaar, als je zo naar hen kijkt, hij zegt, ik ben moslim. Hij zegt, ik hou van de Koran, ik hou van de islam, ik hou van Allah, ik hou van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Maar, hij werkt, hij produceert, hij dient voor de buitenstaanders. Niet voor jou, niet voor de islam, maar voor de vijanden van de islam. Hij smeert boter op het brood van de islamofoben. En van islamologen, zie je? En niet voor de moslims of voor de islam. Begrijp je hoe dat is? Dat is het grootste gevaar ook. En daarom in de Koran, als je kijkt, Surah Baqarah opent, eerste bladzijdes. Je ziet eerst de vijf versen van Surah Baqarah gaan over moslims, toch? Vijf versen ongeveer. Daarna heb je twee versen over ongelovigen, over de kuffar, niet moslims. Zij zeggen, wij zijn niet moslims. Wij geloven niet in de islam. En dan komen er een stuk of 10 of 13, als ik me goed herinner, 13 versen gaan over de hypocrieten, over de huigelaars. Kijk, waarom? Wat is de hikma hiervan? Waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala 5 versen gewijd aan de moslims, aan de beschrijvingen van de moslims, 2 versen aan de beschrijvingen, aan de toestand van de ongelovigen. En dan 13 versen over de hypocrieten. Waarom? Omdat zij het grootste gevaar vormen voor de moslims en voor de islam. Deze huichelaars zijn het grootste gevaar. Zie je? Daarom, het probleem is dus die academici, die intellectuelen, die schrijvers, die in de naam van de islam de fundamenten van de islam proberen te vernielen. Dit zijn de grootste gevaren voor de moslims, wallahi. Want een niet-moslim persoon die vijandig doet tegen de islam, ja nee, normaal doorsnee niet-moslim, die gewoon normaal is, neutraal is, die daagt je verder niet uit, die valt je verder niet aan, die valt je verder niet lastig. En zo iemand, natuurlijk, wij kunnen gewoon normaal met zulke mensen omgaan. Wij hebben dat ook bewezen. Ja, de moslims zijn de mensen die hebben in het verleden bewezen dat een pluralistische samenleving, dat dat mogelijk is. In de schaduw van de islamitische wetgeving. Dat zoiets mogelijk is, hebben wij. En zo vaak, zoveel keer hebben we dat bewezen. Zie je, dus om nu dit in discussie te trekken, in twijfel te trekken, dat is ook hypocrisie. Of duistere onwetendheid. Je moet eerst geschiedenis bestuderen, dan pas moet je hier komen praten. Oké, dus dat even terzijde. Maar wij kunnen gewoon normaal opschieten met niet-moslims. Maar als je hebt ook onder de niet-moslims, dat is gelukkig een kleine minderheid, die valt de islam, verbaal of non-verbaal. Ja. Fysiek of mondeling, vallen ze de islam aan. Of met hun pen, met schrift. Dus ze proberen de islam aan te vallen. En niet wetenschappelijk, niet eerlijk en rechtvaardig, maar met leugens, met lastercampagnes. Want het kan ook niet anders. En hoe ga je met waterdichte, met sterke bewijzen islam aanvallen? Dat is niet mogelijk zoiets. Zie je? Daarom geef het toe. Dan geef het op. Maar omdat ze dat niet kunnen, blijft er geen andere optie over dan leugens verzinnen, valselijk dingen toeschrijven, zie je, en lastercampagnes voeren. Maar ook deze groep vormt niet een die de islam in het openbaar en openlijk demoniseert. Ook deze groep vormt niet het grootste gevaar voor de islam en voor de moslims. Niet. Want ik weet van hem wat hij doet. Welke functie hij bekleedt. Waar hij voor staat. Dat weet ik van hem. Voor mij is het grootste gevaar de mensen die in mijn gemeenschap op voorgrond treden. En namens de islam onzin praten. Dat is voor mij het grootste gevaar. En als deze persoon ook nog eens een academicus is. Een theoloog is. Of een intellectueel is, zogenaamd intellectueel schrijver is. Zie je? Dit verdubbelt het gevaar. Dit verdubbelt het gevaar. Want het maakt de opvattingen van deze persoon plausibel voor de leek. Dat is het probleem. Want mensen gaan dan zeggen, kijk, hij is ook gestudeerd. Hij is ook een geleerde. Hij heeft ook geleerd. Zie je? Hij heeft een titel. Hij is professor. Hij is dokter. Hij is dit. Hij is dat. Kijk, hij is hoogleraar. Of hij is gespecialiseerd in deze wetenschap, in die wetenschap. Hij heeft vandaar ijazah, hij heeft vandaar toestemming. Snap je wat ik bedoel? Dat maakt zijn verhaal plausibeler. Dat is het probleem. En dat is het gevaar voor de leek. En dat zorgt ervoor dat hij zijn verhaal snel kwijt kan. Dat aanhang krijgt. Acceptatie krijgt. Begrijp je wat dat is? Terwijl hij eigenlijk blasfemische uitspraken doet. En deze types, die zijn dus sinds een eeuw, intensief zijn ze tevoorschijn gekomen, verschenen, met natuurlijk financiële steun en intellectuele steun van de niet-moslims. Dit zijn allemaal bekende zaken hier. En wat is Orientalisme? Waar is dat op gebaseerd, Orientalisme? Wie financiert dit allemaal? Deze onderzoeken, zogenaamd onderzoek van islamologie en dat soort instituten die zich buigen over orientalistiek, islamologie. Wie zijn deze mensen? Zie je? Je moet daar goed naar kijken. Maar goed, dat verhaal is lang. Wil ik nu even niet op ingaan. Maar deze mensen, die zijn sinds een eeuw actief geworden in de islamitische wereld, in de islamitische gemeenschappen. En sinds een aantal decennia zijn ze erg veel toegenomen. Het is een heel groot probleem, dit soort types. En ik zeg niet dat ze per definitie slechte bedoelingen hebben. Het kan ook zijn dat hij goede bedoelingen heeft, maar dat hij dus is beïnvloed, negatief beïnvloed door het modernisme of door modernistische filosofische bewegingen. Dat kan, maar het gaat nu hier om de inhoud, om de content van zijn verhaal. Daar kijken wij naar. Ja, en dat vormt een groot gevaar, in het bijzonder voor de jongeren. Daarom heb je nu in moslimlanden, heb je nu academici, zij trekken de Koran in twijfel. Kijk, dit is groot gevaar, zie je. Ze trekken het profeetschap van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, trekken ze in twijfel. Ja, nee, dit doen ze in de naam van de islam. Dat is een groot gevaar. En die types heb je in Europa ook. In Nederland heb je die types ook. Maar gelukkig hebben ze nog niet genoeg steun, genoeg aanhang, dat ze openlijk durven te spreken. Maar, ma'adallah, ik ben bang dat afvalligen gaan toenemen. Zie, onder invloed van de filosofische bewegingen van deze tijd, maar ook onder invloed van hun ego. En van de lusten die verspreid zijn. En we gaan het ook hebben hierover. In de toekomst, inshallah. Ja, de mensen die. Waarom willen ze de waarheid niet accepteren? Meestal het is of ze willen er niet over nadenken. Ze willen er niet over nadenken. Ja, en ze willen niet. Daarom met deze serie, hoe heet dat? Oog in oog met de waarheid. Ze willen niet oog in oog komen met de waarheid. Waarom niet? Omdat hij bijvoorbeeld, hij heeft de gedachtegang van de Ibahiyya. Wat is Ibahiyya? Alles toestaan achter. Dus vrijheid. Wat in deze tijd? Vrijheid. Vrijheid. Hij wil absolute vrijheid hebben. Hij wil doen wat hij wil. Hij wil niet beperkt worden door religieuze voorschriften. Zie, hij wil doen wat hij wil. Hij wil leven zoals hij wil. En daarom wil hij niet oog in oog komen met de waarheid. Zie, dat is één belangrijke factor. Maar een andere factor die ook heel belangrijk is, is het lastercampagne en de zwartmakerij tegen de islam. Waardoor, voornamelijk via de media, waardoor de mensen schrikken en vrezen van de islam. Onder invloed van zo'n campagne, van die campagne, lastercampagne, worden ze afkerig tegen de islam en tegen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Omdat hij negatief wordt afgebeeld. Zie je? En omdat er heel veel desinformatie in omloop is. Begrijp je hoe dat is? Dus deze twee factoren, die zorgen ervoor, die zorgen er niet alleen voor dat bepaalde niet-moslims zich niet willen bekeren tot de islam, maar het zorgt er ook voor dat bepaalde jongeren afstand nemen van de islam. Weer deze twee factoren spelen voornamelijk een rol. Daarin. Maar goed, ons doel is niet mensen gaan veranderen of wat dan ook. Dat is totaal niet ons doel. Ons doel is de waarheid verkondigen, de waarheid verdedigen en uiteenzetten. En wie accepteert, accepteert het. Wie niet accepteert, accepteert het niet. Zo zegt Allah ook in de Koran, subhanahu wa ta'ala. Degene die gelooft, die gelooft. Degene die niet wil geloven, die gelooft niet. Maar in het hiernamaals gaan ze natuurlijk niet zeggen: degene die naar de hel wil, mag naar de hel. Degene die naar het paradijs wil, mag naar de Jannah, naar het paradijs. Zo gaan ze niet zeggen natuurlijk. Begrijp je hoe dat is? Goed. In essentie is eigenlijk het geloof, dat geldt dus ook voor alle hemelse wetgevingen. Ja, de benaming hemelse religies. Vind ik persoonlijk kwalijk, omdat dat als materiaal kan dienen voor bepaalde mensen die een karma-religie tot stand willen brengen. Dat was ook voor decennia lang een project, in het bijzonder van Joden en Christenen, yani, door hun gefinancierd project, een karma-religie tot stand brengen, hè? Een gematigde islam, een soft islam. die bepaalde compromissen heeft met het christendom en het jodendom. Dat is daarom een kwalijke benaming, hemelse religies of Abrahamitische religies. Dat soort benamingen zijn eigenlijk sluwe benamingen die wij als moslims moeten vermijden. Zoiets als religies bestaat sowieso niet. Hè? In het dien inda Allah islam. De religie is bij Allah, de islam. Maar als geleerden dat toch, geleerden waarvan we weten dat ze gewoon op het rechte pad zijn, als ze die benaming gebruiken, al-adiyan, dus religies, dan bedoelen ze dus de sharia, yani de wetgevingen, de hemelse wetgevingen. Want vanaf Adam a.s. tot vandaag, tot de profeetschap van de profeet Mohammed sallallahu was maar één religie, dat is de islam. Yani het christendom, Nasraniya of al-Yahudiya, dat zijn dingen die zijn later ontstaan en die hebben vrij weinig te maken met de profeten waarover zij claimen dat ze hun aanhangers zijn. Yani, wat heeft Jodendom nu met echte Musa alayhisselam te maken? Niks. Christendom, zelfde verhaal. Begrijp wat ik bedoel? Wat heeft het met Isa alayhisselam te maken? Het is allemaal verbasterd en veranderd. Mensen hebben aan de boeken geknoeid. Wat ze zelf ook toegeven. Dus de bronnen ervan zijn verbasterd en verwaterd. Begrijp je dat? Er zijn heel veel bijgeloven, innovaties zijn toegevoegd aan deze levensbeschouwingen. Aan deze bewegingen. Daarom christendom is een beweging. Bijvoorbeeld Tethlith, drie eenheid. Is iets wat laat Paulus heeft dat ontworpen, later heeft hij dat bedacht. Pas later komt hij. En die vier schrijvers, Johanna, Matta en die andere evangelieën. En deze mensen, ze hebben nooit Isa alayhis salam ontmoet. Ze kenden zijn taal niet eens, kijk. Veel christenen weten dat niet eens. Hè? Ze kenden zijn taal niet eens. Isa alayhis salam, hij was Aramees. Hij kende ook Hebreeuws, maar hij was Aramees. Ja. Begrijp je? Ja, de Injil was Aramees. Begrijp je hoe dat is? En deze mensen, ze weten die taal niet eens. Maar ze zijn niet eens tijdgenoten van Isa alayhis salam. Zij komen pas later. Zij komt pas later en ze schrijven dit soort dingen. Daarom echte Injil, waar is dat? Allahu a'lam. Er wordt gezegd, er zijn wel bepaalde exemplaren, maar Vaticaan houdt dat in huis. En die wil dat niet onthullen. Wat ook begrijpelijk is, hè? Want anders stort een hele autoriteit, een religieuze autoriteit, stort in elkaar. En de Vaticaan is nu niet, de Vaticaan is een staat. Tegenwoordig, het is een onafhankelijke staat, Vaticaan. Begrijp wat ik bedoel? En het is een Rome, maar het is een onafhankelijk in de diplomatie. Is het een onafhankelijke staat, Vaticaan? Het heeft grote macht. Het heeft miljoenen aanhangers in de wereld. Ja. Vurige aanhangers, hè? Begrijp wat ik bedoel? Dus daarom, dit soort zaken zijn niet makkelijk, maar we gaan het ook erover hebben. In dit boek gaat ook heel veel over christendom. Gaat ook aan bod komen. En wat in de nasleep van christendom, daarom wordt ook gezegd, niet, het Romeins Rijk is niet christelijk geworden, maar het christendom is Romeins geworden. Begrijp je? Ja, Hellenisme en pagaanse opvattingen zijn allemaal gemengd met dat christendom. En andere mythologieën, Griekse mythologie en dat soort dingen zijn allemaal toegevoegd. En er is zo één. Een mix tot stand gebracht. Begrijp je? En dit is allemaal mensenwerk. En door mensen is dit gedaan. Het is allemaal door de mensen gedaan. Daarom, we kunnen überhaupt niet spreken over religies. Maar waar spreken wij over? Over de islam. Er is één dinul haq. Één monotheïstische, waarachtige religie die een scala aan regels bevat. Hè? Welke als richtlijn dienen voor de mensheid. En deze regels die hebben betrekking op de geloofsleer, maar ook op de gedragsleer en de rechtsleer. En de fundamenten van deze zaken die veranderen niet. Sinds Adam alaihissalam veranderen ze niet. Toen was hoogmoed ook slecht. In de wetgeving van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is hoogmoed ook slecht. Zie je? Toen was Polytheïsme ook, afgoderij was ook verboden, was niet toegestaan. Ja, nee. Iemand buiten Allah aanbidden. Nu is het ook niet toegestaan. Zie je hoe dat is? Toen in de tijd van Adam a.s. was Allah ook alwetend. En dat was het vereiste van het geloof. En nu is dat ook het geval. Dit zijn fundamentele, primaire zaken van de islam die veranderen nooit. Vanaf Adam a.s. tot en met profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ook Isa heeft dat ook verkondigd. Musa a.s. heeft dat ook verkondigd. Maar alleen in secundaire zaken, dat zijn voornamelijk zaken die betrekking hebben op bepaalde voorschriften. Dus in de wetgeving, voornamelijk. Hè. Dat soort zaken, die kunnen veranderen met de tijd. En dat is het vereiste van de wijsheid ook. Want niet elke persoon, niet elk tijdperk is overeenkomstig met. En heeft niet de overeenkomstige condities als mensen van een andere tijd of een ander tijdperk. Zie je, omdat de veranderende omgevingsfactoren die vereisen dat voorschriften ook in een beperkte mate veranderen. Dat is het vereiste van de wijsheid. Begrijp je? Dus die dingen moet je niet door elkaar halen. Daarom wij spreken over één religie. Maar er kunnen meerdere wetgevingen zijn. Tuurlijk kunnen er in de tijd van Musa alayhis salam kan het zijn dat bepaalde dingen nuttigen, bijvoorbeeld, dat dat haram is. Ja, bijvoorbeeld het vet van bepaalde dieren, zo zegt profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vet van dieren was verboden voor Bani Israël. Volgens de wetgeving van Musa alayhis salam. Maar daarna ze hebben dat veranderd, die regels. Gingen ze toch wel nuttigen verkopen en dat soort dingen. Maar in de tijd van profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, met zijn wetgeving, is die regel afgeschaft. Waarom? Want de Mohammedaanse wetgeving, de sharia van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, heeft alle voorgaande sharia en alle voorgaande boeken heeft hij afgeschaft. Maar het is bevestigend gekomen van de primaire zaken. Dus de primaire zaken bevestigt het. En de secundaire zaken, een groot deel ervan, heeft hij afgeschaft en heeft nieuwe regels gebracht die ook weer geput zijn uit de bron van de goddelijke openbaring. Want ook de engel Jibril was degene die de openbaringen bracht naar profeet Musa alayhissalam, profeet Isa alayhissalam. En weer is hij de engel die naar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschap brengt. Zie je? Waarom? De bron is hetzelfde. En hij zegt ook niet iets anders. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt niet iets anders dan de voorgaande profeten. In essentie spreken ze precies over dezelfde zaken. Precies. Oké. Dus dat moet je wel goed, dat is een eye-opener. Dat moet je wel goed begrijpen. En benamingen zoals Abrahamitische religies, hemelse religies, dat zijn echt kwalijke uitspraken zijn dat. Dat moeten we vermijden. Zie, dat dient voor iets anders. Dat heeft een politieke agenda. Dat soort zaken. Maar natuurlijk, ik zeg niet iedereen die dit soort termen gebruikt, die valt daaronder. Dus dat die een voorstander is van zoiets. Dat zeg ik natuurlijk niet. Maar vermijden is beter. Goed, dus het geloof is gebaseerd op twee zaken. Ten eerste, het geloven in Allah, dus de schepper. Dat is in ieder geval één beginsel, een basis, een grondbeginsel. En het tweede beginsel, basisbeginsel, is wat? Het geloven in de profeetschap. Zie je? En wij zijn niet alleen opgedragen om in de profeetschap van profeet Mohammed te geloven, sallallahu alaihi wasallam, maar vanaf Adam alayhi salam, alle profeten dienen wij te bevestigen. Dus wij geloven ook in Isa alayhi salam. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Zie je? En wat betreft het eerste fundament, dus die grondbeginsel, het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, dat daarin is eigenlijk ja nee, in de oorsprong, ja, oorspronkelijk in de origine van deze geloofsovertuiging dat er een schepper is, daar is eigenlijk geen groot meningsverschil, geen grote discussie over. Okay, ik ga uitleggen wat ik bedoel. Allah subhanahu zegt ook in Surah Yusuf: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ja, nee, de meeste die geloven wel in Allah, in de schepper, maar de meeste ervan zijn wel polytheïsten. Ja, nee, ze kennen deelgenoten toe aan Allah. Ze bevestigen andere afgoden. Zie je? Buiten Allah. Dat betekent dus dat een grote, de overtreffende meerderheid, die gelooft wel in de schepper. En natuurlijk heb je nu ook die types, zij zeggen, ik geloof wel in een hoge, in een superieure macht. Maar macht, dat is een arad. Dat is niet een ayn, yani. Je hebt arad en ayan, toch? Atomen en symptomen. Als je in mijn artikel kijkt over het rationeel godsbewijs, dan ga je daar ook meer uitleg treffen hierover. Kijk, je hebt atomen en symptomen. Symptomen die kunnen niet aan zich bestaan. Die kunnen niet zelfstandig bestaan, staande blijven. Zij worden in stand gehouden door de atomen. Begrijp je? Dus dat geldt voor alles eigenlijk. En het universum is zo opgebouwd. Dus dat betekent eigenschappen die kunnen niet op zichzelf voortbestaan. Zij zijn behoeftig aan een, wat? Aan een entiteit. Aan een wezen. Want het zijn attributies. Zie je? En het wezen, die heeft dus attributies. Die wordt geattribueerd met die attributies. En macht is ook een attributie. Macht kan niet aan zich, kan niet aan zich bestaan. Bestaand zijn. Maar het is geen entiteit. Macht, dat is... Daarom zegt hij, zegt toch, ik geloof in een hogere macht. Ik geloof in een superieure macht. Ja, maar macht, dat is een arat. Het is een attributie. Het is een entiteit. Of het is een attributie. Het is geen entiteit. Snap je wat ik bedoel? Het is juist behoeftig naar een wezen, naar een entiteit. Waarmee die entiteit wordt geattribueerd. Snap je hoe dat is? Dus... Zoiets als hogere macht kan sowieso niet. Dat is rationeel absurd. Zo'n uitspraak. Hogere macht of een superieure macht. Want macht is niet een entiteit. Het is niet een wezen. Het is een attributie. Attributie kan niet op zichzelf bestaan. Zie je? Ja, en net als dit kan je vergelijken hiermee. Bijvoorbeeld groen. Als jij zegt groen. Ik heb groen gezien. Ja, maar die kleur groen aan zich kan je niet zien. Waarom? Jij ziet het voorwerp dat gekenmerkt is met de kleur groen. Anders, jij kan niet zeggen, ik zag groen op de straat lopen. Ik zag groen op de kleur groen zag ik op de straat lopen. Kan je dat zeggen? Nee, kan niet. Waarom? Het is een eigenschap, het is een attributie, het is een symptoom. Symptomen kunnen niet op zich bestaan. Op zichzelf staande blijven. Ze hebben een atoom nodig, of een voorwerp nodig, een object nodig... die ze bekleden en op die manier staande blijven. Snap je hoe dat is? Maar ja, je hoort zelfs wetenschappers, die man heeft 30, 40 jaar gestudeerd, hij zegt, ik geloof in een superieure macht. Ja, nou, hij praat eigenlijk grote onzin, grote absurditeit. Is hij aan het kotsen, maar 30, 40 jaar gestudeerd, hij snapt dat niet eens. En wat moet je van zo'n wetenschapper verwachten? Al is hij de grootste wetenschapper, grootste... denker, grootste filosoof van de wereld. En die man, hij gelooft in absurditeiten. Snap je wat ik bedoel? Hij spreekt absurde dingen uit. Daarom zijn kennis is ook niet betrouwbaar. Zijn uitingen zijn niet meer betrouwbaar. Je moet nooit kijken naar wie er spreekt. Niet kijken. Laat dan door ila man qal. Niet kijken naar wie spreekt, wie het zegt. Maar hij kan niet zo. Ila maqal. Wat zegt hij? Wat praat deze man? Daar moet je naar kijken, naar de inhoud. Niet naar, dit is zijn titel, hij is zo'n grote wetenschapper, zo'n grote. Ja, je hebt nu wetenschappers in de wereld. Hij heeft 40, 50 jaar gestudeerd, een halve eeuw. Hij heeft zoveel inkt heeft hij gelikt, zoveel stof. Heeft hij ingeademd van de boeken en bibliotheken. Zoveel heeft hij geschreven dat die pen is een onderdeel geworden van zijn hand. En hij heeft zoveel geschreven, zoveel gestudeerd. Misschien is hij de lopende encyclopedie. Maar zoveel titels, prijzen, weet ik veel, Nobelprijzen. Maar ja, hij doet één uitspraak. Grote absurditeit. Ja, een grote absurditeit. En wat heb je aan zoveel kennis? Wat heb je aan zoveel titel? Zie je? Daarom laat je niet bedriegen door titels en door benamingen en dat soort dingen. Je moet kijken naar mensen, wat spreekt hij? Wat kotst hij? Daar moet je naar kijken. Goed, dus de meeste mensen, de overtreffende meerderheid nu ook in de wereld, de overtreffende meerderheid van de wereldpopulatie, gelooft in wat? Gelooft in een schepper. Ja, en zij zeggen, dit alles heeft wel een oorsprong. Er moet wel een oorsprong zijn die niet is veroorzaakt door iets anders. En iedereen kan dat iets anders verschillen noemen. De ene zegt God, de andere zegt Allah, de andere zegt Yahweh, Jehovah. Zie je? Ja, andere zegt dat, andere zegt dat. Iedereen zegt iets. Zie je? Zelfs van de Griekse filosofen weten wij dat een groot deel, en heel veel van hen waren ook polytheïsten natuurlijk, maar een groot deel geloofde in de schepper. Maar de meeste waren mushrik, ja, ze waren polytheïsten. Daarom, ik zeg tegen de hersenlozen van deze tijd, die ze verheerlijken, die de voeten en de tenen van die Griekse filosofen likken de hele dag. Die hielenlikkers, weet je wel, van deze tijd, van de Griekse filosofen. Weet ik veel, Aristoteles en dingen, Plato, Socrates, weet ik veel wie allemaal. En kijk, ik zeg tegen jou, voordat je zijn hielen likt, kijk even eerst, wat heeft hij gezegd? Jij hebt twee zinnen over hem gelezen. Begrijp wat ik bedoel? Of latere filosoof kan ook Nietzsche en die andere filosofen, latere filosofen. Foucault, weet ik veel wat allemaal. Die pedofiel. Foucault, hij was Michel Foucault. Hij ging in Tunesië. Is hij betrapt op heterdaad? Werd hij betrapt? Allemaal bewijzen zijn boven water gekomen. Blijkt dus dat hij kinderen heeft aangerand en dat soort dingen. Michel Foucault, die zei, is afgod van de afgelopen eeuw. Afgod in de wetenschap. In elke wetenschapsdiscipline zie je zijn naam terug in de literatuur. Michel Foucault, Michel Foucault. Zie je, maar grootste misdadiger. Dit soort mensen. Viezerikken. Als je geen geloof hebt, je hebt geen akhlaak. Dat is normaal. Als je geen geloof hebt, natuurlijk, je hebt geen gedrag. Hoe gaat dat? Dat is onmogelijk. Dus je hebt geen moraalkompas. Begrijp wat ik bedoel? Maar die vroegere en latere filosofen, als je naar hun kijkt, ja, waar ze in geloven, en zie, dan schaam je je. Maar je hebt twee zinnen over hun gelezen, twee quotes heb je over hun gelezen op internet. Ja, nee, ik geloof niet eens dat die vurige atheïsten van deze tijd, en die wetenschapaanbidders van deze tijd, dat ze, of de evolutionisten en de naturalisten, ja, nee, ik geloof niet dat zij ooit serieus hebben gezeten en één boek van een Griekse filosoof, of wie dan ook, vroegere of latere filosoof, dat ze serieus van kaf tot kaf, één boek, hè, kijk, niet eens één boek, heeft bestudeerd. Ja, nee, daar plaats ik mijn handtekening eronder. Dat een groot deel dat niet heeft gedaan. Subhanallah. En dat geldt eigenlijk voor heel veel zaken. Hè? Heel veel ideologie geldt dat voor feminisme ook. Ja, nee, feminisme. Hoe is dat opgericht? Door wie is dat opgericht? Wie waren de koplopers van feminisme? Ze weten dat niet. Ja, nee, als je nu naar de meest vurige feminist kijkt van deze tijd. Die persoon, ze weet eigenlijk vrij weinig erover. Als je tegen haar zegt, hoeveel werken van feministen heb jij gelezen? Van die vooraanstaande feministen. Hè? Ik heb niet over een paar romans die heb gelezen van een schrijver met feministische motieven. Ik heb het over vooraanstaande prominente. En die vroeger ook, niet van deze tijd alleen, maar ook van vroeger. Hoeveel werken heb jij gelezen? Wat weet jij over feminisme? Maar jij bent vurige voorstander van feminisme geworden. Snap je wat ik bedoel? Ja, in zulke achterlijke situaties. Heel zielig eigenlijk. Echt heel zielig. Ja. Voor hun is het een beetje natuurlijk heel schandalig. Maar ik vind het eigenlijk heel zielig. Dat je pleit voor iets. Maar dat je dat niet hebt nooit hebt kunnen doorgronden. Zie je? Dus die filosofen, de meeste filosofen, zij waren polytheïsten. Begrijp je? En zij geloofden dus toch wel in een schepper. Daar geloofden ze in, dat ontkenden ze niet. En ook in deze tijd is de overtreffende meerderheid. Die gelooft gewoon, al zijn ze geen echte monotheïsten. Maar ze geloven wel in een schepper. Maar kijk, Ik zei dus toch net, oorspronkelijk is in dit eerste fundament, geloven in de schepper, is er geen groot verschil, geen groot meningsverschil. En waarom zeg ik oorspronkelijk? Omdat in de nadere toelichting ervan, dus in de eigenschappen en in de hoedanigheid van die schepper, daar beginnen die discussies natuurlijk. Dat is wat anders. Maar in de oorsprong, in de essentie, dat er één schepper bestaat, hoe dan ook, met welke eigenschappen dan ook, daar is het meningsverschil niet groot. Dat is niet een controversieel iets. Dat is, sinds mensenheugenis is dit zo geweest. Begrijp je wat dat is? Alleen in deze tijd heeft dus het atheïsme heeft zo'n boost gekregen. Maar ook in deze tijd zijn ze zeer klein in aantal. Relatief zijn ze zeer klein in aantal. Oké. Dus het is logisch natuurlijk. Waarom is dit fundament niet zo controversieel? Omdat het zeer logisch is. Want als je kijkt naar jezelf. Als je kijkt naar jezelf, dan begrijp je direct, kijk, ik ben gemaakt. Ik was er eerst niet, ik ben er nu, ik ben gemaakt. En dan moet er een schepper zijn, iemand moet er zijn die mij heeft gemaakt. En kijk, ik ben geordend. Mijn organen en dat soort, al die onderdelen, lichaam, ledematen, alles is geordend. Volgens een bepaalde wijsheid. Snap je? Je mond is niet onder je voet. Of je oren zijn niet op je achterwerk. Begrijp je? Je neus is niet onder je navel. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, er is een orde. Is aanwezig in jouw lichaam. Een harmonie is te bespeuren. Overduidelijk. Niet bespeuren, is overduidelijk te zien. En dat moet een verklaring hebben. En daar is maar één verklaring voor. Aangezien er geen orde uit wanorde kan treden, geen orde, geen harmonie uit chaos kan gebaard worden, blijft er één verklaring over. En dat is dat iemand deze keuzes heeft gemaakt. Dit ontwerp heeft voortgebracht. Zie je? Omdat dit heel logisch is, zeer daruri en bedihi. Het is overduidelijk. Ja, hoe duidelijk is 2 plus 2? Zo duidelijk is dit. Eigenlijk. Snap je? Ja, nee. Het vereist niet eens een diepgaand onderzoek of een intellectuele inspanning. Om dit te constateren. Het is zeer overduidelijk te observeren. En de enige verklaring daarvan is dat er een schepper is. Zie je? Daarom Allah subhanahu zegt toch in Surah Dhariyat, vers 21, kijk. Dus dit vers is heel heftig, hè? Twee, drie woorden, maar kijk, Allah subhanahu zegt: Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kijk, subhanallah. Kijk hoe Allah subhanahu ta'ala kort en krachtig, eigenlijk, kort en krachtig. Ons wijs maakt van zijn bestaan. Hij zegt: Wa fi anfusikum, kijk naar jezelf. In jullie zelf. Afala tubsirun. Zitten zoveel tekenen. Afala tubsirun. Zien jullie dat niet? Kijk eens tussen je benen. Wat zit tussen jouw benen? Begrijp je? Wat zit tussen jouw benen? Kijk eens daarnaar. Waar dient het voor? Waar dient het voor? Hoe wordt het gebruikt? Allahu Akbar. Ja, nee. Dat is als bewijs genoeg. Kijk naar jouw organen. Eén arts moet tientallen jaren sturen nu de hersenen. De hersenen van de mens. Nog steeds niet ontrafeld. Nog steeds, het blijft een raadsel, een mysterie, de hersenen. Hoe gaat dat, cognitief vermogen? Heel veel dingen zijn over in de psychologie ook. Ze zeggen heel veel dingen natuurlijk. En er zijn heel veel paradigma's, theorieën, kan je vinden. Maar ja, die discussies zijn er ook. En waarom? Omdat het blijft een raadsel, het blijft een mysterie. En de dingen die echt vaststaan, die definitief zijn geconstateerd, die zijn zo weinig relatief. Omdat de hersenen, ze blijven een groot raadsel voor de wetenschappers, voor de artsen. Subhanallah. Ja, er zijn nog zoveel dingen over de werking ervan die men niet weet. En die men niet kan ontcijferen. Begrijp je hoe dat is? Je moet hierover nadenken. Ja, nee. Wat zorgt ervoor? Wat doet dit oog zien? Het is gewoon een bepaalde hoeveelheid vet. Jouw oog is gewoon vet. Vet en vocht. Maar wat zorgt ervoor dat jij daarmee glashelder dingen kunt zien en bezichtigen? Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, hoe kan dat? Je tong is een stuk vlees. Maar kijk wat je ermee kunt, hoe kundig het is. Wat je er allemaal mee kunt doen. En maar jouw hand is ook vlees, maar deze spreekt niet. Maar die wel. Dit is ook vlees, dat is ook vlees. Deze spreekt niet, die wel. Zie je? En dit is ook vet, dit is ook vet. Maar je kan hiermee zien. Oor is gewoon bot. Kraakbeen, bot. Maar Allah is degene die jou laat horen met zo'n bot. Hij laat jou horen. En dit zijn allemaal dingen, jij moet hierover nadenken. Zie je, tot wanneer ga je dit ontlopen? Deze feiten. Deze overduidelijke, kristalheldere bewijzen. Tot wanneer ga je deze allemaal ontlopen? Hoe lang nog ga je dat doen? Zie je? Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. In alles zit een teken dat verwijst naar Allah. Dat verwijst naar zijn eenheid. Dat Allah één is. Naar zijn uniekheid. Overal zit aya, overal zit teken voor jou. Maar alleen als iemand naar zichzelf zou kijken, zou dat al genoeg moeten zijn, subhanallah. Zie, en dankzij, dus door deze overduidelijke tekenen, bewijzen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala besloten om geen excuus te accepteren van mensen die niet geloven. Zie dus, alleen nu is de vraag, zit profeetschap daar ook in of niet, in die tekenen? Moet die ook in die tekenen aanwezig zijn of niet? Daardoor is een discussie ontstaan. Een groot deel van de Maturidi-geleerden, van de Maturidi-methodiek, voor degene die deze termen beter willen begrijpen, lees onze nieuwe serie, Het Luik van Realisme naar de Basis van het Soennisme. Lees die serie, deel 1 is vorige week gepubliceerd. Lees dat, dat wordt een lange reeks, inshallah. Ook uniek, zeldzaam in Nederland. Lees dat, daar ga je zien dat er bepaalde methodes zijn in de theologie. Dat er methodieken zijn. Oké? En deze methodieken, zij verschillen niet in de fundamentele zaken, maar over bepaalde bijzaken. En een van die verschillen is ook dit. Want een groot deel van de Maturidi, een groot deel van de geleerden van de Maturidi-methodiek, zegt dat de rationele bewijzen dat die genoeg zijn. Het is gebaseerd natuurlijk op het standpunt, op de mening van Abu Hanifa, want hij zegt al als iemand op de bergtoppen zou leven, of in de Amazonegebieden, en hij komt, ja nee, hij heeft nooit een profeet gezien of iets, of nooit een bericht ontvangen over de islam. Abu Hanifa zegt, zo één persoon als zij sterft met ongeloof, hij gaat sowieso naar de hel. Zo zegt Abu Hanifa, rahimahullah. Maar natuurlijk, kijk, dit is een controversieel onderwerp. Er zijn meningsverschillen hierover. En hoe komt dat? De reden dat Abu Hanifa dat stelt, is, en een groot deel van de Maturidi-geleerden, is dat een mens in staat is om de waarheid, op zijn minst met betrekking tot het bestaan van de schepper, te achterhalen. Op basis van zijn observaties. En hij moet naar zichzelf kijken, hij moet naar het universum kijken, naar de hemelen kijken. Op deze manier zou hij moeten kunnen concluderen dat er een schepper is. Abu Hanifa zegt dat is makkelijk, bedihi yani. Dat is heel makkelijk. Dat vereist een kort werk. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft alles waar we veel behoeftig aan zijn, noodzakelijkerwijs en intensief aan behoeftig naar zijn, die behoefte heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook intensief voorzien. Kijk, hij heeft dat intensief gefaciliteerd. Bijvoorbeeld zuurstof. Zuurstof hebben wij noodzakelijkerwijs nodig. En je kan niet leven zonder zuurstof. Daarom Allah subhanahu wa ta'ala heeft overal voorzien van zuurstof en ook kosteloos, gratis. Je hoeft ook geen moeite te doen. Op de plek waar je zit, met ogen dicht, zonder enige moeite te doen, kan je in en adem halen. Ja, nee. Heb je ooit iemand gehoord die zegt, ik ben moe geworden van ademhalen? Heb je ooit zo iemand gehoord? Nee, waarom niet? En dat gaat vanzelf, ja. Dat gaat vanzelf. Automatisch gaat dat. Het is heel simpel. Het is een simpel proces. Niet echt, je kan het niet eens een proces noemen. Begrijp je? Hoe komt dat? Omdat de behoefte erna groot is. En noodzakelijk is. Op dezelfde manier. Dus dat is de sunnah van Allah. De gewoonte van Allah subhanahu wa ta'ala. Gewoonte in de zin van sunnah. Dus natuurwet. Als je kijkt naar de regels in de natuur. In het bestaan. Dan zien wij dat Allah subhanahu wa ta'ala de voorziening, de faciliteit in verhouding geeft met de behoefte ernaar. Snap je? Dus hoe groot is de behoefte? Zo groot is ook de voorziening. Of meer dan dat zelfs. Dat is de sunnah van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn schepping. Dat geldt dus ook voor het achterhalen van de schepper. Dat moet dan ook intensief die voorziening van die behoefte. Ja, er is een behoefte naar een superieure entiteit. Naar een superieure entiteit. Daar is een behoefte naar, sowieso. Die kan niemand, dat is ook intuïtie, instinct, menselijk instinct, streeft daar ook naar, verlangt daar ook naar. Dat is één. Maar ten tweede, het is niet alleen een behoefte, maar het is ook noodzakelijkerwijs. Waarom? Het is jouw schepper, hij heeft verwachtingen van jou. Plus hij heeft consequenties voorgeschreven daaraan. Dus het feit dat jij in hem gelooft of niet, gaat jouw eeuwige bestemming bepalen. Begrijp je? Dus die noodzaak is ook heel groot. Niet alleen de behoefte, maar ook de noodzaak. Dus hoe groot is die behoefte en noodzaak? Op zijn minst zo groot moet die voorziening zijn. Begrijp je wat ik bedoel nu? Dat betekent dus in dit geval dat de tekenen die ons voorzien in die behoefte en noodzaak, die moeten ook overduidelijk aanwezig zijn. En die zijn er ook, zegt Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala. Hij zegt, die zijn er ook. Deze tekenen zijn er. Als je kijkt naar jezelf en naar je omgeving, dan begrijp je per direct dat er één superieure entiteit is. Een alwetende, almachtige schepper is, die alles op deze manier tot stand heeft gebracht. Snap je hoe dat is? Dat is de hele bewijsvoering in essentie van Abu Hanifa en de Maturidi die geleerde. Een groot deel ervan. Maar volgens een andere methodiek, dus van de Ash'ari geleerden, wat zeggen zij? Zij zeggen, ratio is niet genoeg. Want de ratio is beperkt, zeggen zij. Het is zwak. Begrijp je? Dus, en niet iedereen is even intelligent. En het intellect van de mensen is divers. Begrijp je hoe dat is? Dus daarom, zij zeggen weer, de ratio is niet het uitgangspunt. Het gezond verstand is niet het uitgangspunt. Ook voor het bestaan van Allah niet. Maar zij zeggen, de profeetschap, de nubuwa, de risale van de profeet Mohammed, dat is het uitgangspunt, zeggen zij. Daarom in Ash'ari werken, zie je ook dat de spil van de hele bewijsvoering is wat? De profeetschap. Ja, nee. Zij gebruiken de profeetschap van profeet Mohammed, gebruiken zij ook als uitgangspunt voor het bewijzen van het bestaan van Allah. Omdat ze van mening zijn dat de ratio beperkt is in zijn vermogen. Dat is ook zo. Zie je dus? Het is maar net hoe je het bekijkt. Van welke positie je naar de casus kijkt. Zie je? Dus de discussie is groot. Ja, iedereen heeft zijn eigen bewijzen. Maar wat ik dus hiermee wil zeggen is, het achterhalen van Allahs bestaan is duidelijk. Maar wat is hier het instrument? Is dat de profetische richtlijnen instructies? Of is dat louter de ratio? Ah, daar is die discussie. Zie je? Maar dat doet verder niet toe voor de conclusie. Namelijk dat jij het bestaan van Allah, de waarheid, moet achterhalen. Op een of andere manier. Want ook de profeetschap is, bij die is overduidelijk. Kijk maar, nu je hebt mensen, zij lezen de Koran één keer. Vertaling, uit de vertaling, ze lezen een paar stukjes. En mensen worden moslim, ze bekeren zich tot de islam. Ze raken geïntegreerd. Geïnteresseerd. Zie je? Of je hebt mensen lezen ze leven het leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ze raken geïnteresseerd. Ze bekeren zich tot de islam. Waarom? Omdat het ook allemaal overduidelijk is. Alleen dus de enige, hoe heet het? Het enige obstakel hier is, zoals ik in het begin ook zei, dat zijn dus die twee factoren. Je wil niet oog in oog komen met de waarheid. Waarom wil je dat niet? Door egoïstische motieven. Door satanische, duivelse verlangens. He, want je wil je vrijheid niet beperken. Als jij dit bevestigt, dat heeft bepaalde consequenties, toch? Als jij zegt, profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam spreekt de waarheid, dan moet jij je onderwerpen aan zijn leer en aan zijn instructies. En dat zorgt ervoor dat jij beperkt wordt in bepaalde zaken. Jij kan niet alles doen wat je wil. Jij kan niet zomaar leven zoals jij dat zelf wenst. Begrijp je? Maar jij moet binnen de kaders van de islam blijven. Ah, en dus die overweging, die zorgt ervoor dat ze de islam laat staan. Dat ze zoeken naar de waarheid. Dat ze niet eens kijken. Laat staan verwerpen van de islam. Ze kijken niet eens. Ze zoeken niet eens naar de waarheid. Ze nemen die moeite niet eens. Die stap niet eens. Doen ze niet eens. Ah. En de tweede factor is. Geïndoctrineerd zijn. Zie je? Die brainwashing die overal terugkomt in het onderwijs, de sociale druk, de media, begrijp je? Al deze dingen die indoctrineren jou en die maken jou onderhevig aan bepaalde denkpatronen. En heel veel mensen die kunnen niet uit die denkpatronen treden. Zie je? Dus deze factor is ook heel cruciaal. Goed, daarom een oprechte persoon, een eerlijke persoon, een zuivere persoon die kijkt naar de Koran, naar de profeetschap, naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die eerlijk is. Voor hem is geen andere weg, andere uitweg dan onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala en bekeren tot de islam. Goed. De Ash'ari geleerden, zij gebruiken dit Koranvers ook als bewijs. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Surah Isra, vers 15. Ja, en wij straffen geen volk voordat wij een boodschapper sturen naar ze. Dus, snap je, de discussie is uiteenlopend. Maar uiteindelijk, die meningsverschillen zijn ook lafzi. Ja, die hebben betrekking op de terminologie en betrekking op het uitgangspunt. Maar meestal die conclusies die komen uiteindelijk op hetzelfde neer. Zie je hoe dat is? Oké. En de meeste mensen die volgen vermoedens natuurlijk, hè? Ja, de mensen die niet geloven, wat volgen zij? Ze volgen hun vermoedens. Ja, zij hebben niet een bewijs in hand. Een bewijs in huis. Die hebben ze niet. Zie je? Maar het is altijd, uitgangspunt, vertrekpunt is altijd vermoedens. Ja, maar als, ja, maar dit, ja, maar dat. Nee, altijd gebaseerd op vermoedens. En dat openbaart Allah subhanahu wa ta'ala ook in Surah Najm, vers 28 tot en met 30. Kijk, Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Wama lahum bihi min ilm. Ja, nee. Wie het ook is, of je nou de schepper ontkent volledig, of deelgenoten aan hem toekent, of zijn eigenschappen ontkent, of de profeetschap van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ontkent, de Koran ontkent. Wat het ook is, yani welke vorm van ongeloof het ook is, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ze hebben geen kennis, ze hebben geen bewijs hierover. Zie, ze hebben geen definitieve kennis hierover. Een bindende kennis, een zekere kennis. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ yani, zij volgen niets anders dan vermoedens en waarschijnlijkheden. Hij gaat achter waarschijnlijkheid aan. Ja, hier is die waarheid. Die onwankelbare, stabiele waarheid. Die laat hij achterwege. Hij gaat achter waarschijnlijkheden en vermoedens en speculaties en hypotheses. Daarachter gaat hij aan. Ja, dan zie je hoe groot deze dwaasheid is. Maar vermoedens en speculaties, hypotheses, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat doet niets tekort aan de waarheid. Dat doet niets tekort aan de waarheid. En het maakt jou ook niet afhankelijk van de, onafhankelijk van de waarheid. En het maakt jou niet onafhankelijk van de waarheid. Het verdient niet de voorkeur. Begrijp je hoe dat is? Fa'arat amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. En keer je rug toe, Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen de profeet, maar ook tegen ons natuurlijk. En zie je, Arabieren hebben een gezegde. Zij zeggen, Iyaki ani wasma'i ya jara. Ja, nee. Ik heb het tegen jou, maar luister jij ook goed. Dus hij heeft het eigenlijk tegen, hier zegt hij in deze uitdrukking, Arabische uitdrukking, zegt hij buurvrouw. En ik heb het tegen jou, o mevrouw, maar luister goed, buurvrouw, ik bedoel jou. Snap je? In het Turks heb je dat ook, die gezegde, maar dan zeggen ze, kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Wat betekent dat? Dus, mijn dochter, ik zeg het tegen jou, maar mijn schoondochter luistert goed. Hij kan niet direct tegen zijn schoondochter zeggen. Anders wordt hij gekwetst of iets. Of er komt ruzie of iets. Maar hij zegt het tegen zijn dochter. Maar hij bedoelt eigenlijk zijn wie? Zijn schoondochter. Snap je? Dat is uitdrukking, yani. Maar zo is dus ook in de Koran, als Allah subhanahu wa ta'ala tegen de profeet spreekt, sallallahu alaihi wasallam, in de meeste gevallen wordt ook gedoeld op wie? Op de hele mensheid. De umma. Zie je? Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt, fa'arat aan man tawalla aan dhikrina. Keer je rug toe aan degene die hoe heet het doet? Onze herdenking, onze gedenking ontwijkt, ontloopt. Keer je rug toe aan zo iemand. Walam yurid illa al-hayat ad-dunya. En degene die alleen het wereldse leven wenst. En hij gaat achter zijn lust aan. Kijk, we zeiden het toch net? Hij gaat achter zijn duivelse verlangens. Gaat hij aan. Hij wil niet de waarheid weten. Hij wil niet in aanraking komen met de waarheid. Daar heeft hij helemaal geen interesse in. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Dat is hun aandeel van de kennis. Meer weten ze niet. Het enige wat ze weten is speculaties en hypotheses, aannames, lusten, verlangens. Dat is alles. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah weet het beste. Hij kent het beste wie afwijkt van het rechte pad, van zijn weg. En Allah kent het beste wie rechtgeleid is, wie op het rechte pad is. Zie je? Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een akel gegeven, een verstand gegeven. En wij dienen dat te gebruiken. Maar dat verstand is dus beperkt en zwak. En dat, de reden daarvan is om te laten zien, kijk, oké, jij bent wel geëquipeerd met waanzinnige capaciteiten en vermogens. Dat is ook de reden dat de mens de hoofdrolspeler is in het leven. En je hebt bijvoorbeeld in de natuur heb je dieren die zijn veel sterker dan de mens. Veel groter. Groter in omvang. Die hebben ook bepaalde kundigheden. Die kunnen dingen horen die wij niet horen. Kunnen dingen zien die wij niet kunnen zien. Toch? Maar toch zijn ze niet beter dan wij. Mens blijft de hoofdrolspeler in de natuur. Hoe komt dat op? Dat de reden is het verstand. Cruciale factor hier is het verstand. Dat maakt jou zo uniek. En apart. En buitengewoon. Zie je? Maar toch is deze beperkt en zwak. Je kan niet alles begrijpen met het verstand. En de reden daarvan is dat je je onderhevig moet maken aan Allah. Dat je moet onderwerpen aan Allah. En dan komt precies hier de profetische instructies. Die komen hier in actie. Die komen hier in het toneel. En die geven de juiste handreikingen aan het verstand. Om het volledige plaatje te zien. Met het verstand zag jij het kwart of de helft van het plaatje. Maar dankzij die profetische instructies zie jij nu het volledige plaatje. Begrijp je hoe dat is? Subhanallah. Dus hier is het belang van de profetologie, komt hier naar voren. Zie je, dit is heel belangrijk. Daarom is de behoefte ook heel erg groot om onze geloofsovertuiging met betrekking tot de profeetschap, om dat goed in kaart te brengen voor onszelf. En dat is ook de reden dat Allah subhanahu wa ta'ala zoveel profeet heeft gestuurd, achtereenvolgens. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran toch, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. En er is geen volk dat geen waarschuwer, geen boodschapper heeft gekend. Ja, nou, bijna alle volken hebben gekregen. Thumma arsalna rusulana tatra. In andere versen Allah subhanahu wa ta'ala zegt, daarna hebben wij onze boodschappers achtereenvolgens. Achter elkaar hebben we ze gestuurd in de grote hoeveelheid. Waarom? Opdat ze de mensen waarschuwen, zie je? En hen de juiste instructies geven, omdat de ratio is niet genoeg. Kijk maar, zelfs die Chinese filosoof, die Confucius, ja nee, over hem wordt zelfs gezegd hij was profeet. Dat kan, ja, die Chinese filosoof. Hij was voor Isa, voor Isa is hij gekomen. Hij is heel lang terug. Maar kijk, zelfs daar zijn profeten gekomen. Daarom sommige geleerden zeggen, het is onmogelijk dat in India, in China, dat daar geen profeten zijn gekomen. Waarom? Want zij spreken over zulke wijsheden. En in bepaalde literatuur ook van Verre Oosten, Verre Oosterse literatuur, zie je ook die primaire zaak van de islam, waar ik in het begin over had, die door elke profeet werd verkondigd, zoals tawhid, monotheïsme en dat soort dingen, zie je een bepaalde eigenschap van Allah, die zie je ook daar terug. Zie je, hoe hebben deze mensen die geleerd? Van wie, hoe komen ze daarop? Op die wijsheid, in geloofsleer, in gedragsleer, in rechtsleer. Nou, dat zijn allemaal afkomstig van profeten. Dus de kans is groot dat dat waar, dat dat klopt. Dat Confucius ook een profeet was. Zie je? Maar wat gebeurt er? Mensen erna, die verbasteren zijn leer. Die veranderen zijn leer, die verzinnen leugens. Die voegen dingen toe en halen dingen weg. Begrijp je? Net als het geval was bij Musa alayhisalam en Isa alayhisalam. Of Zarathustra, toch in Iran. Zoroastrianisme nu. Is ook natuurlijk heel erg verbasterd, maar over Zarathustra wordt ook gezegd, hij was, of Zoroaster wordt hij ook genoemd, Zarathustra, Zoroaster, dat hij profeet was in de huidige Iran. Nu in India heb je nog steeds heel veel Perzen, Parsis worden zij genoemd. Perzen, zij geloven in hem. En in Iran ook heb je zulke Perzen in de Perzische gebieden, heb je nog steeds die mensen, zij volgen het Zoroastrianisme. En je ziet dus heel veel parallellen. Kan je trekken tussen de tawhid, de islamitische geloofsleer vanaf Adam alayhisalam, en deze levensbeschouwingen die verbasterd zijn. Kan je wel parallellen trekken. Hoe komt dat? Omdat de oorsprong is hetzelfde, de oorsprong. De bron ervan is hetzelfde. Begrijp je? Zo moeten we dat begrijpen. Goed, ik ga langzamerhand afronden. Maar zo zie je dus dat deïsme dus eigenlijk een drogreden is een en al. Yani van A tot Z drogreden. Yani er klopt helemaal niks van, want in Arabisch wordt ze rububiyoon genoemd. Rububiyoon. Rububiyoon, dus de deïsten, zij denken God heeft alles gemaakt, maar en de rest heeft hij zo gelaten zoals het is. Zie je? Ja, en dit is natuurlijk een achterlijke bewering. Snap je? Door de reden die we net zojuist ook gedeeltelijk hebben genoemd. Ja, nee. Snap je? Volgens hen, God is in een crisis. Kijk. Kijk, zo vertelt niemand het aan jullie, hè? Als ze deïsme vertellen aan jullie, dan gaan ze dat met mooie technische termen met dure woorden, gaan ze dat zo versieren voor jou? Ja, en ze proberen jou dan te verwonderen. Snap je? Je ogen te betoveren met allemaal dure woorden. Trek je daar niks van aan? Ja, en die hele opvatting van deïsme komt eigenlijk daarop neer. God is in een crisis. En hij heeft iets gedaan, maar hij weet eigenlijk zelf ook niet wat hij doet. Hij is in een groot di dilemma. En hij is zwak. Begrijp je? Hij is zwak. En dit is gewoon niet te accepteren. De ratio die verwerpt dit onmiddellijk. Begrijp je? Yani je komt tot hele grote stommiteiten terecht als je dit recht probeert te spreken, deïsme. Snap je? Dus daarom is deïsme eigenlijk een en al onzinnigheid en onbegonnen werk om zoiets te stellen. Het is onbegonnen werk. Je valt heel snel door de mand. Echt. Je valt heel snel door de mand. Maar goed, daar gaat ook deze hele serie over. Inshallah gaan we het deïsme op deze manier ook volledig weerleggen. Zie je? Door de profeetschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam en van alle profeten in het algemeen, maar in het bijzonder van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam te bewijzen. Zie je? Aan de hand van rationele bewijzen en Koranische bewijzen. Goed. En hier staat natuurlijk centraal dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam naar de hele mensheid is gestuurd. Voorgaande profeten, hun zending is beperkt tot hun eigen volk en hun eigen streek, regio. Maar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gestuurd naar de gehele mensheid. Hij heeft een universele boodschap. Zie je? En hij is bindend voor iedereen. Daarom kijk in de Koran, Surah Araf, Allah subhanahu wa ta'ala openbaart, Kul ya ayyuhannas. O profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zeg tegen de mensen, O mensen, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ik ben gezonden als boodschapper naar jullie allen. Zonder uitzondering van iemand. Snap je? Dus iedereen is nu door de mand gevallen. Joden, christenen, iedereen, deïsten, iedereen is door de mand gevallen. Al zou je de schepper bevestigen, het bestaan van de schepper, je valt onmiddellijk door de mand. Zie je? Omdat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ook bindend is voor deze mensen. Begrijp je? Daarom het is heel belangrijk om zijn profeetschap te begrijpen, te leren. Want dat bepaalt, het geloven daarin bepaalt jouw eeuwige eindbestemming. Als iemand zegt, ik geloof in schepper, al zou hij met de waardige eigenschappen, ik geloof in de schepper, als hij de profeetschap van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam verwerpt, afwijst, dan kan hij absoluut niet in het paradijs komen. Kan niet. Hij moet de profeetschap ook bevestigen. Zie je? Zijn geloof wordt niet aanvaard. Zo is dat. Dus daarom gaan wij ook in deze serie één voor één zien wat zijn de bewijzen dat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam waarachtige profeet is. Ik heb wel hierover een, hoe heet het gedaan? Een artikel ook geschreven, een kort artikel, over de bewijzen van de profeetschap. En waarom is het rationeel noodzakelijk dat er profeten zijn? Dat er profeetschap is, zoiets als profeetschap, zo'n instituut. Waarom is die behoefte zo groot en de noodzaak ervan zo groot? Die bewijzen ervan heb ik ook in een artikel kort samengevat voor jullie. Maar in deze serie gaan we dat uitgebreid zien. Waarom is de islam ware religie en die andere levensbeschouwingen, waarom zijn die ongeldig? Waarom kloppen die niet? Waarom zijn zij niet de waarheid? Op deze manier gaan we antwoorden vinden op dit soort vragen, inshallah ta'ala. Zie je? En als we dat hebben bewezen, hierbij gaan we dus de Koran ook goed gebruiken. Als we dat hebben bewezen, dan gaan we zien dat de profeetschap van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat dat waarachtig is. En dat de islam waarachtig is. En dus alles wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gebracht en gezegd aan instructies, voorschriften, dat die allemaal op de waarheid rusten. Begrijp je? Die rusten allemaal op waarheid en die zijn dan bindend voor ons. Zie je hoe ingrijpend eigenlijk de gevolgen zijn van deze hele zaak? Begrijpen jullie? En Sheikh Saleh Al-Ghursi, hafizahullah, hij zegt dus: ik ga ook voornamelijk Koranische en rationele bewijzen ga ik gebruiken. En niet iets anders. Zodat alle bewijzen zowel onomstotelijk als eenduidig worden. Ja. Zie je, dus wij moeten dit goed uitleggen en begrijpen, zodat we ons geloof waarborgen. Begrijp je? Want Ik geloof in de schepper, klaar, zo werkt dat niet. Jij moet ook geloven in de profeetschap van alle profeten, in het bijzonder van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn universele boodschap. Wil je een echte moslim zijn, een geredde moslim zijn? Inshallah gaan wij dus de komende lessen, dit was een soort introductie, de komende afleveringen gaan we inshallah in op het onderwerp zelf. En dan gaan we bi'idhnillahi ta'ala zien hoe sterk, hoe machtig de islam is. En met wat voor kristalheldere bewijzen de waarachtigheid van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vaststaat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم